Cijfertjes, cijfertjes, cijfertjes. Het peloton wordt gereduceerd tot cijfers. Watt per kilo, kilocalorieën per uur, hartslag in rust, hematocriet, altijd maar weer die cijfers. In een sport die eigenlijk leeft op passie, zweet en verhalen. Verhalen over falen, over perfectie en dan toch weer net niet. Over dansen op de slappe koord om dan keihard te pletter te slaan. De robotisering van de sport stapt weg van wat de sport groots gemaakt heeft. Instortingen, uitzonderingen, exploten en explosies. De sport is zo groot als zijn falen en niet zo groot als het wattage van de winnaar. Welkom bij Gangmaker, een podcast voor en door amateursporters. Mijn naam is Renke van Hoek en naast mij zit Dries Pauwels. Dag Dries.
Dag Renke.
Dries, wat was je HRV vanmorgen?
Geen idee.
Geen idee?
Oei.
Je hebt toch een wearable aan?
Ja. Als je mij nu straks een minuut even tijd geeft, terwijl dat je met de gast aan het babbelen bent,
dan ga ik
u meegeven wat nu mijn hartslag is. Maar...
Ja, je hartslag. Ik vraag eigenlijk naar je hartslagvariabiliteit. Hè. Dat is wel iets anders.
Maar dat, ja, ik weet het.
Je weet daar niets over?
Jawel, jawel. Ik weet wel
nee,
wat je
nee
bedoelt.
Moeten zeggen, want dan had ik kunnen zeggen. Ik heb een oplossing.
Wacht, Renke, begin opnieuw.
Ja. Zeg, weet jij wat HRV is,
Dries,
eigenlijk?
Nee, geen idee.
Supergoed, want we hebben een gast vandaag die dat alles over weet. Het is een ervaren wielercoach en trainer. Hij werkt al meer dan 15 jaar in de wielersport en heeft tijdens zijn carrière tal van renners gecoacht. En hij werkt bij Energy Lab, waar hij ook tal van atleten begeleidt. Welkom in de podcast, Wim van Holst. Dag Wim.
Dag Renke. Dag Dries. Goedemorgen.
Hallo.
Heb ik iets gezegd dat niet waar is? Ik check altijd even de intro af.
Je hebt alles gezegd wat klopt. En als je dan mij vroeg wat mijn hartslagvariabiliteit was, dan moest ik antwoorden maar 48. Mijn slaapscore was 68. Mijn rustpuls vannacht was 44. En mijn bodybattery was maar 69 vanmorgen.
Ja, maar zeg je, maar volgens mij was die van mij.
Nu wil ik bij alles vragen, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Maar...
Ja, ik wou dan zeggen, mijn hartslagvariabiliteit was maar 44. Dat is dan nog lager.
Ja, dat is... Maar dat is
komen we straks op, we gaan niet met elkaar vergelijken. Ja. Oké, we gaan het inderdaad hebben over HRV. Wacht, de heart rate variability. Of hartslagvariabiliteit.
Goed.
Juist, hè? Ja. Maar eerst even, Wim, over jou. Jij bent trainer, als ik juist ben, zelfs directeur testing bij Energy Lab.
Ja.
Maar hoe is het voor jou eigenlijk allemaal begonnen? Wat waren jouw eerste stappen in de sport?
Dat begon al op mijn 15e. Toen al heb ik kennis gemaakt met wielrennen via onze pa. Dat was zelf een vervent recreatieve fietser. En toen mocht ik als deelnemen, als 14-jarige aspirant, in een wielerkoers op het circuit van Heusden-Zolder. En die wielerkoers, dat was een oefenwedstrijd, dat beviel me goed, want ik kon ze meteen winnen.
Oké.
En daarna was dus de stap snel gemaakt om een vergunning aan te vragen bij de nieuwelingen en bij de junioren. En heb ik een deftig niveau behaald, ook goede testresultaten, 15 overwinningen behaald. Omloopend Nieuwsblad onder andere nog eens een van die 15.
Amai.
Tikkel solo aankomen en goede testresultaten behaald dus. En ja... Daar ook al mijn interesse in gevonden. Dan op mijn 18e kan studeren. Master in bewegingswetenschappen. Dus toen ook al de hobby, of eigenlijk toen was het al een sport die heel veel tijd vroeg, even aan de kant geschoven, 3 jaar lang. Dan in mijn laatste jaar, een masterjaar, toch terug opnieuw een vergunning genomen. Aangesloten bij PWS Eisen. Dat was een heel beloftevol wielerteam onder leiding van Ronnie Eysen en Jeff Robert van Acroch. En dan heb ik dan nog 1 jaar geprobeerd om alsnog prof te kunnen worden. Maar die 3 belangrijkste jaren als belofte gemist. En dan van daaruit terecht te komen al bij Energy Lab. Vanuit de studies, vanuit de passie voor het wielrennen, vanuit de interesse in de sportwetenschap. En daar ben ik begonnen, dat is in 2010, als inspanningsfysioloog. Nadien heb ik een mooi project gekregen, Lotto Talentenproject, dat nog altijd bestaat, waar we op zoek moesten gaan naar wielertalent, toen al, van bij de jeugd. Toen herkende de Nationale Loterij al het belang van vroege detectie.
Ja.
En dan vanaf 2013 tot 2016 was ik coach bij Sport Vlaanderen, Paul Wazen. kon ook mee op trainingskamp. Lukte nog net om mee te volgen ook trouwens. En vanaf 2016 ben ik dan begonnen bij Lotto Belusol nog. Ja. Dan is dat die nog veranderd naar Lotto Soudal tot 2022. En nu ben ik bij Energy verantwoordelijk voor de groei. Een meer commerciële rol. We hebben net twee labo's geopend. We werken met 25 coaches in die verschillende, in die vier labo's. En we hebben ook een app, de Hardlopen met Evi, of de Start Run app, waar ik verantwoordelijk ben ook voor de groei en ook inhoudelijk om die app verder door te ontwikkelen en de partnerships. Dus zo ziet mijn takenpakket er nu uit. Coaching is dus grotendeels weggevallen. Ik ben er nog steeds beperkt mee bezig. Maar Caleb Ewan bijvoorbeeld is nog altijd een van mijn atleten, ondertussen al 5 of 6 jaar.
Oké.
Okay. Zo een... Allee. Ik denk dat we zelden een gast hebben gehad die zo efficiënt zoveel zo al zijn projecten vertelt doorheen de jaar.
Geoefend in de auto.
Dat je allemaal zo goed onthoudt. Ja. ik zou dingen vergeten, denk ik.
Nou, op traject is eigenlijk vrij logisch. Hè.
Er is één ding wat me niet logisch lijkt, is dat... Je wint Omloop het Nieuwsblad, je bent echt talentje, zal ik maar zeggen. En dan beslis je om te zeggen, ik ga studeren en ik zet het 3 jaar aan de kant. Studeren en topsport is een combinatie die veel voorkomt, maar dan zie je eerder het omgekeerd, dat ofwel renners er wel aan beginnen, maar dan een aantal vakken doen en heel traagjes, teachbenootgewijs er 12 jaar over doen. Mm-hmm. Of eraan beginnen en dan eigenlijk zeggen, nee, ik zet het opzij en ik ga even alles op de topsport doen. Jij maakt de andere keuze.
Ja, ik heb eigenlijk een harde keuze gemaakt toen al. Ik wist ook wel, ik was als junior al een hoog niveau. En ik wist ook wat je ervan moest doen. Hè? Zowel van training, wat geen probleem was. Want ik ging graag trainen, ik doe dat nu nog steeds heel graag. Maar al de opofferingen die je toen al moest doen op jonge leeftijd, moest je er ook bij nemen. Hè? Dus je moest al veel aan de kant schuiven voor hoe sport op 100% kunnen doen. En ja, toen al merkte ik van, ja, dat gaat, als ik al die opofferingen moet doen als student, dan gaat er niet veel overblijven van een studentenleven. En bovendien was er ook nog die opleiding, dat was ook nog eens 10 à 12 uren sport, dat je dan extra had bovenop het wielrennen.
Ja.
En toen was er ook nog niet in die tijd, ik spreek nu ondertussen van 2008, van splitsen van jaar in twee. En daar werd zo niet over gesproken.
Ja. Het was al
en nu is dat heel hard veranderd. Hè. Nu studeren ze behoorlijk ingenieur. Een heel mooi voorbeeld is Alex Zegaert, die trouwens nog met 2 andere profs in hetzelfde jaar zat, of 2 andere belofte wielrenners vorig jaar. Ja, nu is dat perfect mogelijk. Ze waren ook heel goed begeleid erin.
En spijt van die keuze? Sorry, ja. Dries. Spijt?
Nee, ik heb nu helemaal geen spijt daarvan.
Nee.
Ik moet wel zeggen, ik ben heel goed bevriend ook met Jan Bakelands. En toen hij in 2013 de gele trui pakte in de Tour de France, dan had ik me dat zelf ook wel... het was ook wel eens een droom natuurlijk. Hè. Dus dat, als je prof bent, dan is het leven wel veel intenser bij die momenten. Ja. Maar goed, daar moet je daar wel heel veel voor doen en nog meer voor laten.
Ja. Mm-hmm. En ik wou de vraag anders stellen... Stel, denk je soms van, stel dat ik die 3 jaar wel had verder getraind, wat dan?
Ja, onzeker. Dan zou ik waarschijnlijk wel een degelijke allrounder geweest zijn. Maar ja, blonk nergens echt goed uit. Ik wil hard trappen. Als ik een heel peloton kan hard trappen en als je geen goede sprint hebt, je bent geen klimmer. Ja, dan kun je in de Vlaamse koersen wel voor iemand rijden die dat wel een goede sprint heeft of die gewoon nog veel beter is.
Welke talenten heb je ontdekt toen je voor het Lotto Talents project werkte? Welke talenten?
Ja, er zijn redelijk veel talenten uitgekomen. Er zijn er over die 15 jaar of die 14 jaar ondertussen toch meer dan 20 wielrenners die daar zijn doorgestoten naar een pro-continental of world tour team. Maar de talent, denk ik, dat Tim Welles, dat was de eerste renner.
En hoe vind je die dan? Is dat dan?
Want ja, dat was een oproep. We hadden gelukkig alle kranten mee. En dan lanceerden wij een kandidatuurstelling via alle media. En konden wij uiteindelijk 5 nieuwelingen, 5 junioren en 5 beloftes selecteren.
Ja.
Mm-hmm. En dankzij die oproep in de media hadden wij toch 180 kandidaturen, waarvan we 45 renners effectief ook getest hebben in de labo's, VO2 max, lichaamssamenstelling, sprinttesten, die moesten zelfs bij een psycholoog. En dan van die 15 hebben we dan uiteindelijk 15 overgehouden, waarvan Tim Welles toen al één was. Dus sprong er toen al uit, vlak van testen, maar ook nog andere renners. Later Laurens de Plus bijvoorbeeld. Ja, ja. Harm van Hoeken zat daarin. Ja, Kenneth van Rooij, Alex Egaert hebben we daarin opgenomen. Ja. Arno de Lee heeft er ook nog in gezeten.
Wat ik altijd interessant vind aan zo die early tracking die ze nu doen, of het heel vroeg vinden van die talenten. En je ziet ook het heel vroeg, moeten ze nu ook al top zijn, de talenten? Je ziet de belofte worden overgeslagen. Of het is echt een heel jong, een heel hoog niveau. Ik vraag me altijd af hoe dat jij ernaar kijkt. In de zin dat er ook renners zijn die gewoon, of mensen zijn die gewoon later ontwikkelen, die later die laatbloeiers zijn. Mm-hmm. Ik heb soms het gevoel, die vallen nu uit de boot. Die worden nu gemist. Klopt dat bijna?
Deels. Dus talent is wel inderdaad vroeg op spoor, maar de belangrijkste parameter om talent te identificeren is de VO2 max. En ja, die kun je gewoon al op heel jonge leeftijd bepalen, want er worden mee geboren. Mm. Dus als iemand is, VO2 max, screent iemand van 16 jaar en die gaat niet over 70, dat gaat heel moeilijk zijn om prof te worden. Ik volg u wel volledig dat de biologische ontwikkeling van renner tot renner enorm verschilt en ook de performance. Maar goed, dat kun je ook meten. Hè? Met een DEXA-toestel bijvoorbeeld kun je ook kan zien hoe ver iemand al biologisch is ontwikkeld. Ja. En dat pak je dan ook mee in uw screening.
Ja. Okay. Mag ik even vragen, hoe kan je dat zien via een DEXA?
Ja, daar is dan eigenlijk een schaal, hè? Dus dat scant uw volledige lichaam, maar je wordt onderverdeeld in densiteit. Hè? Je wordt eigenlijk een abstractie gemaakt van de mens naar een magere massa, een spiermassa en een vetmassa. Mm-hmm. En dan is dat eigenlijk een soort van algoritme dat een pediatrische score geeft aan iemand.
Mooi.
Maar je kunt ook voorspellen van lichaamslengte. Hè? Dat is een hele simpele test. Gewoon eigenlijk op een stoel gaan zitten en dan wordt je romphoogte gemeten. Mm-hmm. En dat wordt ook allemaal gedaan. Hè? Dat is niet alleen een biologische ontwikkeling, maar hoeveel dat ze nog gingen groeien. De waarde, de resultaten. En ja, je ziet ook al iemand, zonder dat je een cijfer hebt, hoe zijn al volwassen of niet? Ziet er nog kind uit? Hè? Er kwamen er al mannen binnen met een baard op 18. Er waren mannen die nog niks musculatuur hadden rondom die. Dat was een enorme verschil.
Je zei daarnet, iemand bij wijze van spreken met een VO2 max onder het 70 op 16-jarige leeftijd, wordt eigenlijk al... Hoe sterk kan die nog ontwikkelen na zijn 16?
Er zit altijd wel wat marge op natuurlijk. Maar zoals ik al zei, je wordt ermee geboren. Je kunt wel nuanceren die waarde. Als iemand is die gewoon nog niet veel heeft gefietst, gaat die zeker stijgen. Hè? Dat is ook trainbaar. 60% is erfelijk, 40% via training. Ja. Maar goed, als er iemand is die al 2 jaar fietst, dan blijft er aan die 40% niet veel meer over. Dan is al deftig voldoende gehaald. Dus dat pak je dan ook wel in rekening, de trainingshistoriek.
Want stel dat iemand op een bepaalde leeftijd, 16, die niet sport en doet zo'n test.
Ja.
Hoeveel kan dat dan? Kan dat nog 40%?
In principe wel, ja.
Maar op zich zegt die waarde wel iets. Dan
maar als je dan maar 48 scoort, dat is nog niet genoeg dan. Dan zou je eigenlijk al van nature uit richting de 55 moeten gaan.
Ja, een ongetraind iemand die bijvoorbeeld een test komt afleggen en het 60 haalt op 16-jarige leeftijd is bijvoorbeeld eigenlijk...
Dat kan nog wel meevallen. Als iemand is die ongetraind inderdaad al boven de 60 gaat, VO2 max, die kan nog veel binnen, want VO2 max is ook relatieve score ten opzichte van een uitdrukking, hoeveel zuurstof dat je kunt opnemen per kilogram lichaamsgewicht in je spieren. Dus daar heb je ook altijd wel wat winsten. Als je een hoog vetpercentage heeft, nog niet veel gedaan heeft. Dus,
Waarom wordt daar eigenlijk altijd zo geheimzinnig over gedaan? Want hoe langer, hoe meer... Of hoe meer dat ik leer over trainingsleer, hoe meer dat ik eigenlijk besef dat VO2 max een belangrijk cijfer is, maar zeker niet alles zegt. Mm-hmm. En toch vind ik het eigenaardig dat als je naar de naar de wereldtoppers kijkt, dat daar altijd heel geheimzinnig mm-hmm. over wordt gedaan. En bijvoorbeeld...
Bedoel je dat je niet weet wat de VO2 max is van bepaalde renners?
Van, ik zeg maar, van alle renners. Om maar namen te noemen, een Vingegaard, een Evenepoel, een Pogacar. Eigenlijk wordt dat nooit mm-hmm. gedeeld, terwijl ik altijd denk, mm-hmm. maar op zich mm-hmm. is daar niks mis mee als daar nu wordt meegedeeld hoeveel, hoeveel een VO2 max mm-hmm. bedraagt.
Ik begrijp dat ook niet.
Nee, maar dat is toch... Want, dat is vreemd, toch?
Ja, je ziet iedereen ziet dat die hard kunnen fietsen. En als je de klimtijden bekijkt van die renners, dan kun je ook een VO2 max afleiden.
Ja, ja, ja.
Trouwens, ik hoor zelfs dat Christian Bloemenveld, die... ja, ik weet niet, die volgt een beetje die met Sanara-technologie, dat hij een VO2 max heeft van 100
ja.
milliliter
ik heb,
per
ik,
minuut dat hij kan opnemen.
Ik ga straks een beeld tonen, Wim. Na de podcast, waarin er cijfers worden getoond en de fysioloog zelf zegt eigenlijk letterlijk in beeld, we kunnen dit beeld eigenlijk niet tonen. Kunnen dat niet, ik kan het zelf nog niet uitleggen. Maar bon, dat is iets voor na de podcast. Ja. Dat is echt absurd.
Mm-hmm. Alright. Misschien over Energy Lab dan. Begeleiden jullie met Energy Lab nog professionele atleten?
Mm-hmm.
Ja. Onder meer Caleb Ewan, zei je daarnet.
Ja, we werken al 10 jaar samen met Sport Vlaanderen Bouwazen. Ja. Met onder leiding van Walter Plankaert, Hans de Klerk, Andy Missotte en Luc Olijn. En dat gaat heel goed. En, dus, en dan hebben we ook heel lang Lotto Soudal, zelfs nog Lotto Davitamon, of Davitamon Lotto, begeleid. Daar is het mee begonnen, ik denk in 2009 al. Toen was Paul van den Bos nog... Zeer actieve coach in het wegwielrennen. Nu trouwens nog altijd
bij de
track, bij Bouwazen Trek, coach van Thibaut Nijs nog 100%. En Lucina Brandt, Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis, Lars van der Haar. Dus nog heel wat atleten.
Ja.
En we werken ook nog samen met de Vlaamse Winterwatersportfederatie. Ja. Onder andere Emma Plasgaard is nu nog atleten. Met medaillekansen, die wordt gecoacht door Bart van de Capelle, mijn collega.
Ja.
En dan zijn er nog, ja, wij zijn eigenlijk een test- en traininglabo. Hè. Dus er komen ook wel veel renners gewoon langs voor een conditietest of een DEXA.
En jij begeleidt Caleb Ewan nog,
ja.
persoonlijk.
Mm-hmm.
Hoe is het met hem?
Ja, goed. Hij heeft net kunnen winnen in Oman.
Mm-hmm.
Deed hem heel veel deugd. Hij won eerder ook al wel een criterium in Australië. Maar dat is nadien wel wat tegengevallen. Hij is ziek geworden na het Australisch kampioenschap. Waardoor Down Under een beetje in het water viel. Was niet hersteld. Toch koersen. Was toegelaten van arts. Maar goed, niet kunnen bevestigen, die vorm. En dan nu wel in Oman. Mooie overwinning. En dan volgende doel is dan weer Tirreno en Sanremo. Ja. En dan een petje apart programma wel met Giro Vuelta.
Kan jij iets uitleggen over Caleb Ewan? Is dat ik hem al fantastische dingen heb zien doen bergop. Bijvoorbeeld, ik kan me Sanremo herinneren, 2 jaar geleden, denk ik, 3 jaar geleden, waarin hij de Sanremo, die, ik weet al niet meer wie... Nee, ik weet niet wie dat hem won. Maar dat hij echt top was, hij kon mee, hij kon op het podium kon hij volgen. Hij was bergop fantastisch. En tegelijkertijd heb ik hem ook al zien sterven bergop, dat hij bij ons geen meter bergop geraakt. Hoe komt dat? Is dat...
Ja,
pure training.
Het voordeel is bij Ewan dat hij heel goed kan pieken. En die effort op de Poggio, dat is 5 minuten iets minder. En dat lukt nog net. En die gaat heel hoog over zijn threshold in wattages op dat moment.
Ja.
Maar als hij op het juiste moment er staat, dan kan hij dat. En dan kan hij die turbo aanzetten en gaat hij gewoon tot de limiet. En dat lijkt ook simpel te gaan, dat is eigenlijk hoogvorm.
Ja.
Maar daartussen, die basis voor klimmen, ja, die is natuurlijk, ja, dat is een sprinter. Hè. En sprinters die kunnen gewoon niet goed bergop. Hè. Dus daar moet constant aan gewerkt worden. Maar zolang dat die inspanning, ja, oké, dat is een aerobe inspanning van 5 minuten, maar ook nog deels anaerobe. Maar ja, dat is ook een sprinter, die kan altijd wat meer. Hè. En als hij weet van, oké, daar is een top, daar is de finish, dan kan er veel.
Heeft een renner als Ewan een trage klim van de Poggio nodig om te kunnen winnen?
Ja, ik denk dat er toen ook heel hard omhoog is gereden. Hè. Dat was ook helemaal dat ding. Ik denk dat er nog boven 10 of 12 renners...
Is de Sanremo die stuiven wint? Ben je aan het denken? Ja, hè?
Mm-hmm. Ja, dat toch. Kan.
Omdat ze kregen hem niet af. Uiteindelijk dacht ik van, we gaan sprinten en het gaat hier voor Caleb zijn. Maar uiteindelijk stuiven nog weg.
Mm-hmm.
Hoe zwaar, vorig jaar was geen goed jaar. Ook transferperikelen, of contractperikelen, nieuwe ploeg, al dan niet, problemen met de ploeg. Hoe, ik vraag me af, jij als trainer op dat moment, hoe zie je dat impact hebben, die mentale dingen? Of
ja, je ziet dat snel. Ik zei dat eigenlijk al begin vorig seizoen.
En zie je dat dan puur aan cijfers? Of zie je dat gewoon aan hoe je met hem spreekt? Of hoe dat je...
Ja, je spreekt met hem. Dus, ja. Dat was bijna niet meer recht te trekken. Ja. Maar hoewel ik dacht, in een tour, als dat een rit wint, dan was hij misschien nu nog. Hè? Dat is typisch topsport. Hè?
Ja.
Ja. Dat is het verschil van 5 centimeter, dat bepaalt. Dat kan een totaal andere wending geven aan uw carrière. Maar ja, ik denk als je al 6 jaar goed hebt samengewerkt, of toch al 4 jaar heel goed hebt samengewerkt, mooi over de ploeg ook een paar keer hebt terechtgetrokken, met wat overwinningen in de Tour.
Dat zou wel zijn, ja.
Totaal toch 5, een paar keer in de 4 in een Giro, terwijl staan op de momenten. Ja. 31 keer kunnen winnen, voor Lotto, dat is toch niet slecht. Nee, en dan op een duur, ja. Er zijn nog teams die dat hetzelfde meemaken. En,
Waar plaats je in zo de hiërarchie van sprinter op dit moment?
Er zijn 15 sprinters die kunnen winnen.
Kan jij op dit moment, Rinke, zeggen wie dat je de beste sprinter vindt? Ik vind dat heel moeilijk.
Ja, dat is heel moeilijk. Ik ben zeker mee akkoord.
Ik
denk dat het zelfs meer afhangt van wie dat ervoor staat. Ja. Allee, of als je ziet wat Wout doet voor Olaf, of wat Danny van Poppel doet voor...
Ja, ik denk dat
Bent kwijt.
Welsford.
Welsford, man, is cruciaal. Kijk naar de Tour de France van het jaar.
Maar toch gelijk, ik denk op zo'n pure snelheid of zo'n pure sprinter, zo denk ik dat Caleb toch bij zo
Caleb ook, denk ik ook wel dat...
Zo echt naar pure...
Qua accelereren, in volle sprint, daar is Caleb wel heel sterk in. Ja. Ook al wel van zijn aero-positie, als hij vanuit de slipstream kan aanzetten, daar gaat hij er bijna altijd over.
Ja, ik zie eigenlijk maar 2 sprinters die volgens mij alleen maximale topsnelheid hoger is. En dan denk ik aan Groenewegen en Jacobsen. Als het puur over echte topsnelheid gaat, hè.
Ja, die hebben een heel hoog absoluut vermogen. Hè.
Ja, dat is echt...
Elke sprint is ook anders. Hè. Dus...
Ja, dat is moeilijk te zeggen.
Die zijn dan weer, bijvoorbeeld, vind ik, veel te gelimiteerd om het cru te zeggen van dat er een hellingsken in zit van een paar kilometer, is het gedaan voor die twee.
Wat Caleb deed in Milan-Sanremo, dat zie je Fabio Jacobsen.
Nee, dat gaat hij niet doen. Ja.
Daar weet je te veel voor.
Maar Caleb die weegt ook maar 68,5 kilo. Dus,
maar vind ik, daarom
kunnen we
dat
erg over.
Waarom dat ik hem wel hoog inschat, omdat hij inderdaad... Hij heeft zo niet die macht van puur het gewicht dat die anderen hebben, bij zo'n spreken. Waardoor dat je gewoon ook harder, meer wattage kunt duwen. Heeft hij, omdat hij zo klein is, heeft hij ook dat pocketgeval. Inderdaad, dat aerodynamische. Dat is, daarom dat ik hem wel hoog inschat. En... Ik hoop echt dat hij terug staat dit jaar. Alleen het is goed dat hij al een overwinning op zak heeft. Dat is toch al die nul is weg.
Een vertrouwen. Hè?
En dan Sanremo en dan Giro? Of gaat hij
Frankfurt ertussen en dan Giro.
Ja. Giro en dan Tour? Of is dat voor...
Tour, dat is niet voorzien. Dat is voor Groenewegen.
Dat is voor Groenewegen, ja.
Ja,
ze hebben er wel wat sprinters. Hè,
de Matthews order is nog niet bepaald, want ze hebben alle 3 al een gewonnen. Ja. En het is nog maar de 15e februari. Maar ik denk dat dat goed is. Dat is waar. Strijd,
ja, dat is waar.
Voor uw plaats.
Nog even over die 4 labo's die jullie nu hebben met Energy Lab. Dat is eigenlijk vooral ook bedoeld naar ons toe, bij uitspreken, naar de amateursporten. Van kijk, wil jij aan de slag en wil je niet in het wilde weg gaan fietsen, maar wil je eens weten waar sta ik en hoe kom ik verder? Stap naar een Energy Lab labo en stap daar binnen en laat je testen.
Ja, jullie zouden een typisch B2C-klant zijn, de particuliere klant. En ja, onze labo's die zijn voor de helft gevuld met particuliere klanten. Je vraagt waarschijnlijk, wat komt dan de rest vandaan? Dat is allemaal via bedrijven, bedrijfsprogramma's, waar we mee samenwerken.
Dus, dat bedrijven die sport voorzien voor hun werknemers eigenlijk?
Eerder well-being misschien. Ja. Dus dat gaat heel breed. Hè. De physical well-being is er één onderdeel van. Belang van een goede fysieke gezondheid, maar ook een mentale, een emotionele gezondheid, een sociale gezondheid, een spirituele besef van waar je soms staat, even een beetje stilstaan bij jezelf. Dus dat zit er ook allemaal in de vorm van workshops, online programma's, activaties, trainingen, coaching. Maar goed, dus qua physical well-being, hè, waar we nu net van spraken, dus dan krijgen die mensen ook een cadeau, hè, een voucher, hè, om de, ja, een test in te boeken. Ja. Dan komen die ook, zoals jullie, terecht in de labo's op ja. afspraak. En die doen dan ofwel een conditietest, ofwel een biologische leeftijdstest. En de ja. test is ietsjes laagdrempeliger. Maar ja.
Zo'n beetje zoals, of nee, dat zijn jullie ook zeker in het huis van ja, Erik Goens. Ja. Dat is wat
dat zijn ook de coaches van ja. Energielab. Ja.
Alright. We gaan het hebben over HRV. Ik ga het afkorten, want anders die variabiliteit, dat komt niet goed, dat ik dat een keer moet zeggen. We gaan toch nog één keer doen. Heart rate variability.
Variability.
Of variability? Was is niet.
Variability.
Ja, whatever. Wat is dat? Ja, Wim, take it away.
Ja, dus zoals het woord zegt, hè, de variatie tussen de hartslagen. Dus je kunt nu op deze moment wel hartslag 60 slagen per minuut hebben. Ja. Maar dat betekent niet dat er tussen elk hartslaginterval exact 1 seconde zit.
Ja.
Soms is dat 950 milliseconden, soms is dat 1040, soms is dat 900 milliseconden. Maar gemiddeld gezien is een hartslag dus 60. Maar op dat, dus eigenlijk die hartslagvariabiliteit, dat wil eigenlijk zeggen, wat is het verschil tussen die opeenvolgende hartslagintervallen? En dat wordt berekend via een speciale formule. Meestal is dat de root mean square of successive differences. Wat dus ja, ik zal het even zeggen, dus dat wordt eigenlijk
een formule dus,
het interval tussen de hartslagen, gekwadrateerd en dan de vierkantswortel. Hè. Dat is een ja. hartslagvariabiliteit en een score. En meestal gaat die tussen de 35 tot zelfs 90 bij sommige heel fitte jonge mensen. Nu wat meten, dus je hebt een autonoom zenuwstelsel. Dat bestaat uit een sympathische en een parasympathische tak. Hè. Dus sympathisch is eigenlijk het systeem, zenuwstelsel dat u aanjaagt. En de parasympathisch, dat is eigenlijk dat uw systeem eigenlijk kalmeert.
Mm-hmm. Uw fight or flight ja, systeem klopt, en ja. uw... Ja.
ja.
Uw kalm systeem.
Ja.
Het is kalm, ja. ja.
Dus, het is kalm systeem.
Ja.
En we gaan gangmaker ja. termen gewoon maken vooral.
We moeten het wel vertalen ja. naar de, ja, ja. de luisteraar.
Maar eigenlijk simpel gezegd, een hoge score in hartslagvariabiliteit wil eigenlijk gewoon zeggen hoe goed dat die systemen op elkaar zijn afgestemd. Dus als je lage scoren hebt, dan is meestal het ene systeem te dominant ten opzichte van het andere. Ja. En dat wil dat zeggen. Dat is eigenlijk de regulator van je autonome zenuwstelsel.
En waarom is dat goed dat die... Allee, wacht, ik moet mijn vraag... Maar waarom is dat goed dat die twee goed kunnen samenwerken?
Ja, dus... Dat is eigenlijk een hoge hartslagvariabiliteit. Dat wil eigenlijk zeggen dat je alert bent. Hè? Dat, en fris. Hè? Dat je...
Ja, je zit in rust, maar je zit ook klaar om direct...
Ja, voilà. Je lichaam is heel responsief ja. op externe prikkels aan. Ja.
En ook nadien moet je eigenlijk goed terug kunnen zakken, wat eigenlijk toont dat je herstel ook ja. goed genoeg is.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Iemand die gestrest is, hè, die gaat continu een hoge sympathische activiteit hebben. Mm-hmm. Hè. Iemand die altijd rustig is of overtraind is, die gaat heel veel parasympathische activiteit hebben. Hè. Of dominant parasympathisch zenuwstelsel. Dus als je gestrest zit, dan heb je een afwijkende hartslagvariabiliteitsscore. Als je oververmoeid zit ook. Maar je zou die twee systemen, als die met elkaar goed spreken, ja, dan heb je een hoog verschil ook in je hartslagintervallen. En dat is eigenlijk de output van die beide systemen. En dat duidt erop dat je gewoon fris bent, klaar voor training, dat je goed voelt. Ja.
Dat eigenlijk, als ik het juist heb, dat je lichaam gewoon heel goed... het signaal opvangt dat jij wil van oké, nu is rust, nu is het mm-hmm. activiteit ja. en intensief, nu is terug rust.
Ja.
Als die communicatie goed verloopt, mm-hmm. niet alleen naar hetgeen wat je moet doen, gewoon mm-hmm. effectief, maar ook hetgeen wat er in het lichaam, mm-hmm. Of hoe het lichaam het, hoe zeg je dat, ontvangt eigenlijk.
Ja,
ja responsief, ja.
ja.
Maar wacht... Zien ik het goed begrepen? Dus een hoge HRV wil zeggen dat er eigenlijk een hoge variabiliteit is tussen je hartslag. Dus dat ja. ene keer bijvoorbeeld een seconde zit, dan opeens maar een half seconde, dan een seconde en een half. Dus dat je Niet toen, doen, doen, maar dat je toen, doen, doen. Dus ja. Een of andere, ja. Meer een soort van breakdance. Mm-hmm. Nee, break.
En nu zitten we een aritmie aan het voordoen.
Drum and bass-achtige. Nee, dat niet zeker zo. Dus dat je niet bij het spreken techno-genre hebt, maar dat je verschillende genres door elkaar hebt. Dat moet eigenlijk een hartslag zijn. Ja, maar dat is ook,
ja, dat is ook
een soort van dingen.
Maar muziek is een slecht voorbeeld, want dat is altijd...
Dat is altijd ritmisch.
Yeah.
Dat liedje van Stromae, dat is zo tegen het ritme begint.
Ja, ja.
Dus dan heb je een hoge HRV. En HRV wordt uitgedrukt in een milliseconde. Ja. En dat is eigenlijk dus een berekening van al die intervalletjes die je meet. En dan doe je neemt daar de... kwadraat van en dan de vierkantswortel, ja, ongeveer, hè, zoiets. Hè. En dan drukt ze dan uit in een getal tussen, wat zei je, tussen de 35 en de 90, 100?
Ja, dat getal is dus heel afhankelijk, hè, van leeftijd, onder andere, geslacht, fitheid. En dan alles wat je wel zelf in de hand hebt, je rust. Hoe dat je slaapt, alcoholgebruik heeft ook enorme impact op hartslagvariabiliteit.
Ja. Heb ik ook al ontdekt zelf. Dat wist ik zelf.
Maar ja, dus eigenlijk, ja, iedereen heeft een eigen baseline. Hè, van wat voor u een gemiddelde hartslagvariabiliteit is. En ja, dat is belangrijk. Ja, dat je. Als je. Ik vind eigenlijk het belangrijkste, als we het hebben over hoe ga je daarmee om met atleten. Hè, dus je doet een trainingsblok van 3 dagen. Oké, de hartslagvariabiliteit gaat zakken. Maar als je ziet dat overnight. Dat je hartslagvariabiliteit terug begint te stijgen vanaf het tweede deel van de nacht. En dan zie je gewoon al dat een atleet aan het herstellen is. Mm-hmm. En dat vind ik wel interessant om toe te passen dan in de coaching. Om te zien van hoe goed dat die atleet de trainingen kan verteren.
Ja. Mm-hmm. Ik heb heel lang een Whoop gehad. En nu heb ik een Fitbit die een Whoop drive. Dat pakt echt mee uit met die HRV. Dat is echt belangrijk, want dan breekt dat zo'n score van die dingen. Fitbit doet dat hier ook. Maar die berekenen altijd na mijn... slaap. Dus die hebben mijn slaap nodig en dan komen die met een HRV af. Dat is dus, ik heb altijd 1 getal per dag. Ik weet niet wat dat bij jou zit, Dries?
Ik gebruik geen HRV op dit moment.
Dat is iets minder. Voilà. Die pakken meestal de gemiddelde HRV van de laatste 5 minuten diepe slaap.
Ja.
Maar dat is wel beperkt, vind ik. Ik vind, als je dat toch wil gebruiken binnen de coaching, om dat dan toch continu te monitoren en tegenwoordig de nieuwste toestellen. Ik heb nu zelf een Garmin Epix. Ik heb ook een Phoenix van Garmin. Daar kun je al continu HRV mee registreren.
Dus jij kan eigenlijk nu kijken, jij kan over een uur kijken en dan gaat dan een ander... Of zo, dat gaat dan een nieuwe update zijn van dat getal.
Ja, maar ik vind het belangrijkste is de trend.
Wel,
dus
ik krijg,
soms goed om een lage hartslagvariabiliteit te hebben. Als je de steekdag ook goed hebt gewerkt en dat er wel vermoeidheid is. En je hebt vermoeidheid nodig om beter te worden. Hè. Supercompensatie en... Ja.
Maar trend over dagen of trend over uren?
Over uren ook. Als je bijvoorbeeld een meditatiesessie doet, of een pure relaxatiesessie, dan kan die hartslagvariabiliteit in die sessie ook wel enorm toenemen.
Okay.
Ja, en dat is ook wel om te zien bij topsporters, of voeding ook. Hè, je eet na de training gerust. Wat doe je tijdens die rust? Je experimenteert een beetje. Wanneer je wilt dat je hartslag... variabiliteit zo snel mogelijk terugstijgt, want je wilt zoveel mogelijk trainingsarbeid kunnen doen in een frisse toestand.
Dus als je met HRV wilt gaan werken, ook als amateursporter, dan pak je best een toestel, een wearable, die dat constant meet. Dat is constant kan checken.
Ik, voor topsporters wel natuurlijk, want die trainen elke dag. Maar recreant is een trend over dagen ook al interessant om te gaan kijken.
Is HRV de reden dat... Nu ga ik even de poel er even bij pakken, maar het valt mij heel hard op, de laatste, vorig seizoen eigenlijk, seizoen 2023, dat Evenepoel na een wedstrijd onmiddellijk een Garmin aandoet. Is dat, kan ook een sponsorreden zijn, hè? Maar is dat de reden? HRV direct meten?
Ja, ik denk ook gewoon dat ze een Garmin niet lang kunnen missen, hè? De topsporters.
Ze willen blijven meten, ook hartslag meten. Ook,
Ik bedoel maar, op de fiets zal er geen HRV gemeten worden, want wielrenners doen geen horloge
met de hartslagband.
Hartslagbanden wel, maar dat zijn al geavanceerde modellen toch.
Ja. Het valt mij heel hard op.
Ja,
dat is echt... ik denk ook, wat je nu kunt meten, het herstel is superbelangrijk. Hè? Mm-hmm. Je hebt hartslagvariabiliteit, maar er zijn ook bijvoorbeeld die glucosesensors. Ja. Die vind ik ook heel interessant. Hè? Zeker als een grote ronde, als die glucose 's nachts te veel zakt, dat is niet goed, want je hebt juist een bepaalde glucose nodig in het bloed om terug glycogenen te kunnen opstapelen in je spieren, zodat je terug genoeg reserve hebt. Hm. Ik zou zelfs, ik heb er ooit al eens over gebrainstormd, maar als een atleet in een grote ronde zijn glucosespiegel te veel zakt, een pijntje begint te trillen en een paar Haribo's en terug verder slapen.
Dus ik las in het boek...
want daar gaan we naartoe uiteindelijk
het,
toch ooit.
Jawel, het plan, het boek van Ando Woers over Jumbo-Visma, dat inderdaad op een gegeven moment instond dat Steven Kruijswijk om 2:30 moest opstaan om nog een maaltijd te eten. Dat was, ja, en die deed het dan. Die vond het goed.
Maar ja,
wij moeten niet komen halen.
Ja, bij het wielrennen mag het bijvoorbeeld nog niet. Een triathlon mag het wel al, hè.
Alleen glucosemeter
tijdens een wedstrijd.
Ja, ja, dat is de grootste uitdaging in een grote ronde, zeker in die bergetappes, die na elkaar volgen, dat is je energievoorraad terug aanvullen.
Mm.
Je kunt 10.000 kilocalorieën verbruiken op een dag. Probeer eens 10.000 kilocalorieën te eten. Dat is bijna onmogelijk. Mm. Dus je moet je momenten van die maaltijden heel goed timen en ook gewoon een ijzersterke maag hebben.
Ja. Mm. Over dat meten van die HRV, dus dat doe je eigenlijk via een horloge heel vaak. Zijn daar goede slechte in? Want je moet je hartslag meten, maar je moet dan ook nog eens de interval daartussen meten.
Ja. Ja, die optische sensors zijn toch wel belangrijker in een horloge. Hè? En, maar ik denk dat Woep wel... dat is toch echt wel een valide tool om dat te meten. Maar ik denk ook die nieuwste modellen van Garmin.
Ja.
Die zijn ook wel als die technologische ontwikkeling is dan ook niet stil en elk model wordt elk jaar beter ook.
Mm-hmm. Kan je HRV onderling vergelijken? Dat raakten we helemaal in het begin al aan. Ja, ik had, wat was 43, jij had maar was 47 of zo. Wil dat dan zeggen dat jij beter in vorm bent als mij? Wat op zich een geloofwaardige conclusie zou zijn. Ja. Maar kan ik dat daaruit zeggen? Of als ik met Dries met HRV zou vergelijken?
Ik had 90
rinken. Ja.
Nee.
Of heeft dat helemaal geen
nut? Je kunt wel eens vergelijken. Je gaat zien dat fitte mensen die dezelfde leeftijd hebben... Ja, die gaan altijd wel wat hoger zitten, hè, met hartslagvariabiliteit.
Mm-hmm. Dus het heeft...
Als je even
het zegt iets, maar...
Ja, je kunt wel een beetje vergelijken, denk ik, ja. Maar je moet voornamelijk met jezelf vergelijken. En, ja.
Want dat is een beetje het punt ook, op zich. Als je altijd met hetzelfde toestel meet, bijvoorbeeld ook, want je kunt het zeggen over kwaliteit, maar op zich, als je altijd met hetzelfde toestel meet, dan maakt het op zich... Dan maakt het op zich wel een valide meting, omdat je wel de trend kan zien.
Ja, absoluut, ja.
Zelfs al meet je alleen maar 5 minuten van jouw diepe slaap, dan nog kan je zien van de trend over dagen, of dat je omhoog gaat, omlaag. Bij mij zegt hij altijd of dat ik binnen mijn zone ben. En als ik uit mijn zone ben, dan is het spiewie, maar dan is het niet goed.
Maar ik denk soms als je terugkijkt, of ja, iemand, atleet, of iemand voelt zich niet goed, of is depressief, of is overtraind. Dat merk je dus wel als je terugspoelt 5 maanden, hè, hoe dat je hartslagvariabiliteit ineens zakt en hoe lang dat soms duurt om terug naar die baseline te geraken. Dan is dat wel eens, en dan is dat zeker interessant om dus de trend te gaan bepalen en ook eens te gaan kijken van oké, wanneer ben ik terug de oude?
Zou je het aanraden om te zeggen van, je kan over uren kijken, je kan over dagen kijken. Dagen is misschien wat het meeste gebeurd. Hè. Je traint 2-3 keer en je kijkt dan van zakt of delta. Maar heeft het ook nut om eens te kijken over maanden, over een jaar, van wat is nu eigenlijk de trend van mijn HRV geweest de voorbije jaren? En is jouw doelen daaronder leggen en kijken van, wat heeft er nu gewerkt, wat niet, of wat heeft er nu impact gehad? Dat je die trend probeert te bekijken, nog meer dus, macro uitzoekt.
Ja, ik denk dat dat allemaal interessant is. Hè. Je kunt zelfs op de minuten gaan kijken als we zo'n sessie, hè? Deep relaxation. Dat is de atleet of de recreant gewoon compleet weg met zijn gedachten. Je plakt dan bij wijze van spreken on een match, on de grond, je kunt niet recht. Ja, dat is ook al interessant om te zien wat dat doet. Maar ook die mesoperiodes of zelfs de macroperiodes over x aantal jaren. Als je begint met sport, ja, hoe was je baseline toen en hoe is je nu?
Mm-hmm.
Maar goed, ja... Dat wil niet altijd zeggen dat je ook effectief gezonder bent, maar wel fitter. Hè? Dus,
ja.
Is het iets waar dat je eigenlijk altijd een begeleider bij nodig hebt? In jullie geval een coach? Of is het iets wat je eigenlijk zelf ook wel kan interpreteren met de nodige... Als je voldoende basiskennis hebt?
Ja, ze zien het elk wanneer ze willen, hè. De atleet. Dus elke atleet kan dat wel interpreteren, of wat goed is of niet. Maar ik denk dat de coach voornamelijk moet zeggen wat de redenen zijn als het niet goed is. En dat dat wel de vaardigheden zijn. En ja, soms is dat perfect uitleggen, maar soms ook niet. En dan moet je dus gaan nazien waar, hoe komt dat we hier niet de verwachte scoren hebben. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, atleet is ziek, heeft de hoge HRV. Hoe kan dat? Ja, maar heeft medicatie genomen. En die medicatie heeft een impact op je hoge HRV.
Ja.
Dus
dat maar moet nog steeds mee... ziek, dus we moeten niet denken...
Ja, hij is wel ziek. Dus wat ga je dan doen met die hoge HRV-score? Ja. Dat is dan de taak van de coach dan, om dat te achterhalen. Dat de atleet dan ook gerust te stellen en niet de trainingen beginnen terug op te drijven, want de atleet voelt zich nog niet goed. Also, soms matcht dat ook niet altijd met het gevoel.
Mm-hmm. Ze zeggen ook wel eens dat je als je... 2 dagen een lage HRV hebt en je weet niet waarom, dan ga je ziek worden. Dan ben je op dag 3 ziek, bij wijze van spreken. Klopt dat?
Ja, ik denk dat Woep tijdens de COVID-pandemie daar is mee begonnen, hè, om zo eens een soort van algoritme te maken. Maar dat was dan, HRV zat daarin, maar ook ademfrequentie. Ja, slaapscores. En dan werd er wel, die zijn er dan wel in geslaagd om zo'n COVID-infectie 3 dagen voor de onset van die symptomen te gaan detecteren. En die zijn daar vrij goed ingelokt, ja.
Ja, dus het kan wel iets zeggen. Dus als je wil spreken, en je voelt je op zich wel goed, je traint goed, of je bent niet aan het trainen, of je bent goed uitgerust, maar je hebt wel een lage HRV, 2 dagen na elkaar, en je weet niet hoe waar het komt, dan kan het zijn, tenzij dat je een slechte meting hebt gedaan, of weet ik veel wat, of je tracker is niet goed, maar het kan het ook zijn van, ja, er sluimert hier iets dat ik nu nog niet voel, maar het kan er misschien wel nog doorkomen.
Mm-hmm. Ja.
Ik vind het ook zoiets deterministisch, dat is ook ergens niet leuk of zo.
Ja,
dat is nadeel, hè, van continue monitoring.
Ik had dat vooral bij Woop, want dan kreeg je zo ook een score, hè, van hoe goed dat je je voelt vandaag, dat je er ook een beetje naar ging gedragen. Ik had het gevoel van, ik heb een lage HRV, ik voel me niet goed, alleen ben moe. Terwijl dat je soms ook denkt van, Het predefined je gevoel van een dag of
absoluut.
Zo.
Absoluut. Ik vind dat nog meer met die body battery.
Ja.
Dat is...
Ah ja, dat is bij Carmen heeft dat, hè.
Ze zijn op vakantie.
Wat is een body battery?
Dat zegt hoeveel energie dat je hebt. En dat moet dan opladen s'nachts en dan soms... wel, denk ik, goed geslapen, dat gevoel.
Wacht, dat ken ik helemaal niet. Dus hoe ziet dat eruit?
Hoeveel body battery heb je vandaag, Wim?
Ik heb momenteel 66. Dus ik heb vannacht, ik zal het hier laten zien... Mijn batterij, mijn fysieke batterij, is plus 65 opgeladen. Je kunt maximaal gaan tot 100. 100 is perfect uitgerust.
Ja?
Maar je zegt daarnet van, we gaan er ons naar gedragen. En ik merk dat ook onder mijn vrienden. Als wij 2-3 dagen ergens bikepack aan het doen zijn. Ja, lap. Mijn bodybatterie is maar 30 vandaag. Je moet 100 kilometer gaan fietsen.
Ik ga op café, maar, jongens. Ja. Veel plezier.
Maar zonder bodybattery... Zou je dat wel zien zitten?
Ja.
Ze voelen zich gewoon een beetje moe, koffie. En dus dat bepaalt inderdaad wel echt hoe gedrag en hoe handelen.
Ik vind wat dat eigenlijk soms gevaarlijk is, want ik zal maar iets zeggen. Stel dat je een zwaar trainingsblok tegemoet gaat, is het normaal dat er ergens in het midden van dat trainingsblok een lage body battery is?
Ja.
Niet? Want er moet maar dat is verwacht,
maar het gaat ook over soms is het onverwacht. Allee, of dan voelt u wel goed.
Ja,
en dan zegt je toch een lage HRV of een lage body battery of een lage score. En dan denkt je van, ik zal misschien toch mijn training maar cancelen of niet doen, want ik heb een lage HRV. Terwijl je eigenlijk denkt van, ik voel me goed, ik heb goed geslapen.
Mm-hmm.
Maar dan denkt je, er sluimert misschien iets, kastiek. Mm-hmm. En het is zo, soms definieert het iets waar je eigenlijk helemaal niet voelt. En dat vind ik het heel moeilijk. Volgens mij heb ik toen in mijn woeperiode ook eens naar jou gestuurd van, ik heb mijn hoge HRV, maar ik voel me niet goed. Ik voel me moe, moet ik nu gaan trainen? En toen heb jij nog gezegd, altijd gevoel eerst pakken. Dat weet ik nog.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Mm-hmm. Ja.
Want heb jij dat soms ook, dat Caleb Ewan stuurt van... ik heb echt een super lage HRV, ik ga niet trainen. Of omgekeerd.
Maar was toen hij ziek was, hè. I feel shit, zegt. Ja, maar ik kan dat niet afleiden op basis van zijn metrics.
Ja.
Die had een goede HRV. Dus ja, als je puur kijkt naar de cijfertjes, ja, dan ging hem laten trainen, maar ja.
Mentaal was hij niet oké?
Hij was gewoon ziek. Ja. Dus, ik zeg, die HRV-score, dat volgt niet altijd het gevoel van de atleten. En ook of je dan al medicatie neemt of niet, dat bepaalt ook heel,
heel veel.
Ja.
Gaat het gevoel nog altijd voor op alles?
Ja, absoluut.
Ja.
Ook bij profatleten?
Ja. Want ik denk, we kunnen nog verder doorgaan hè, met die kwantificering van iemand zijn lichaam. Ja, dus nu meet je het nog maar op het moment. Maar als we verder gaan en we steken daar een AI-algoritme achter, dan ga je een verwachte HRV te zien krijgen op basis van uw gedane traininglood. Omdat dat systeem kent u. En die heeft al ooit een soortgelijke trainingsblok gedaan. En uw HRV heeft er toen zo op gereageerd. En als je dan die mismatch ziet, bijvoorbeeld nu is hem hoger dan de verwachte score, ja, goed bezig. Maar als het dan minder is dan een verwachte score, dan sta je er mooi. En die atleet voelt zich prima in orde. In een topvorm. En ja, je kijkt dan naar die cijfers. Dus ik ben wel voorstander om ergens daar toch te gaan begrenzen. En de cijfers enkel te gebruiken voor hetgeen dat nodig is. En ik heb al eerdere discussies gehad met andere coaches. Moeten die dat wel zien? Die data. Op trainingkamp in een performance periode, 2 weken voor de Olympische Spelen, moeten de atleten dan wel hun WOP-data zien. En daar zijn ze nu dus wel effectief mee bezig om die data, om enkel die atleten dat bench te laten dragen. Komt binnen bij de trainers, maar de atleet weet niks.
Omdat je er toch niets aan...
Omdat je er toch niks aan kan veranderen.
Zeker niet 2 weken voor een tour. Wat kan je doen, is jouw trainingen. En het zal zijn wat het zal zijn op een gegeven moment. Ja. Jij als... Dan is toch... Ja, het is zo vast.
Je gaat toch deelnemen. Hoe dan ook. Hè? Dus,
nee, maar ik vind daar soms wel... ik vond dat een heel vreemde uitspraak, maar Tom Bonen zei ooit iets op een podcast van ja, om bij bijvoorbeeld Jumbo-Visma te moeten rijden, moet er een halve autist zijn. Ik vind dat die uitspraak klopt van geen kanten, maar er zit wel iets in soms en dat vind ik, als atleet, omdat er tegenwoordig zoveel data is waarmee dat je kunt rekening houden en moet rekening houden, kan het soms wel nuttig zijn dat emotie niet aanwezig is. Of veel minder, dat er veel minder emotionele rekening... Begrijp je waar ik naartoe wil gaan?
Ja.
En ik kan me dan wel dat voorstellen, als je een atleet bent die het ofwel inderdaad niet weet, ofwel die het echt... Die gewoon denkt, ik laat met een trainer doen en eigenlijk... Die houdt dan wel bezig met de cijfertjes, ik doe gewoon mijn ding. Ik kan het mij wel voorstellen dat zo'n atleet in het huidige klimaat van topsport beter functioneert.
Ik zal het... Maar... Ik ben het eens in de zin, maar het is toch... Ik zal het anders zeggen. Het kan overtraining gebeuren als je alleen naar de cijfers kijkt. Stel, je volgt alleen maar HRV, jaarslagen en zo van die dingen. En je vraagt niet naar het gevoel. Kan er dan overtraining plaatsvinden?
Absoluut.
En omgekeerd natuurlijk ook. Als je niet naar de cijfers kijkt en alleen maar het gevoel, dan kan er ook overtraining. Ja. Dus het is van beide. Het is toch...
Ja, maar ik denk bij uw eerste vraag, ik denk dat er dan... Er kan nog altijd mentale overtraining zijn.
Ja, maar toch ook fysieke? Als je alleen naar de cijfers kijkt, of is het dan...
Fysiek ga je dan zelden overtraind geraken. Dus je lichaam kan maar training aan, ja, zover het je lichaam aan kan. Maar de overtraining gebeurt altijd in de recuperatieperiode. Dus atleet is niet genoeg hersteld. En waarom is die recuperatie verstoord? Meestal heeft dat te maken met voeding of mentaal. Hè? Dus
ja, je slaapt goed bijvoorbeeld.
Ja. Gedachten zijn constant. Je hebt stress, er is iets... Dat is niet enorm. Dat zijn de triggers voor overtraining. Maar te veel trainen, als de recuperatie in orde is, als je je mentaal goed voelt, dat gebeurt heel zelden, tenzij misschien een hoogtestage verkeerd aanpakken, dat je hebt onderschat, dat kan ook wel het gevolg zijn.
Ik zag een heel goede quote van Jelle Hoster, onze vorige gast, die had op zijn Instagram gezet. Omdat hij zei, there's not something... ik ga het in het Nederlands zeggen. Er is niet zoiets als overtrainen, wel zoiets als under recovery.
Mm-hmm. Ja, maar ik denk dat ook echt wel.
Dat is wel...
En dan promoten hij wel een hersteldrankje. Maar goed, dan nog vond ik de quote wel.
Wel 100% akkoord daarmee met die quote. Ja.
Dus, maar dat vind ik op zich wel interessant. Eigenlijk zeg je, fysiek kan je niet overtrainen, omdat je dan zou je instorten bij wijze van spreken.
Ja, je gaat het is eigenlijk verder kunnen.
Dus, in het herstel.
Ja.
En dat kan mentaal zijn, of dat kan...
Je gaat stramme benen hebben en je gaat je wattages niet kunnen trappen de volgende dag.
Ja.
Dat is vermoeidheid.
Ja.
Dat is functionele overreaching. Maar dat is geen overtraining. Overtraining is een proces dat je hormonaal compleet verstoord bent. Ja. De zenuwstelsel begint zich compleet anders te gaan gedragen. Ja, dat ben je 4 tot 6 maanden aan kant. Dan hebben we echt overtraind. Ja. Maar het is groot verschil mee. Een geplande overreaching.
Even naar de amateursporter. Die heeft zo'n wearable aan, die kan zijn HRV elke ochtend zien. Hoe moet hij daar nu mee omgaan? Stel, die staat op, ziet, oh, ik heb een lage HRV van mij aan doen, het is laag, maar ik heb 4 uur, 5 uur training ingepland of een zware intervaltraining. Moet hij die dan aanpassen? Moet hij dan gewoon doen wat hij van plan is?
Ja, als dat een geplande training is in het trainingsschema, zou ik die zeker doen. Die ook met een lage HRV, want ja, het is pas op het moment zelf van dat je bezig bent, dat je weet of dat het gaat lukken of niet. En, als dat geplande training is, dan zou ik die zeker niet aanpassen, omdat een atleet een lage HRV heeft.
Wanneer past je training wel aan?
Als de atleet zich ook nog eens niet goed voelt en een lage HRV. Als die twee zaken allebei niet goed zijn, nou, dan moet het wel sowieso gaan aanpassen. Maar het gevoel primeert altijd over de HRV-cijfers. Ja.
Hetzelfde bij een hoge HRV? Bedoel daarmee hoge HRV, goed gevoel, trainen.
Ja, doorgaan. Ja. Hoge HRV, slecht gevoel, niet aanpassen. Dus,
dan moet je die twee echt aan elkaar kunnen. Dat is wat we er net over hadden, dat is het moeilijke. Hè? Je gaat echt... Ja, zeker als je dan bijvoorbeeld geen topsporter bent of een amateursporter, maar niet wint in het geheel en jezelf ook nog niet zo goed kent en zo, dan is het echt moeilijk, vind ik, om die twee van elkaar te scheiden. Omdat je denkt dan ook, nou, voel ik me misschien wel echt niet goed. Heb ik misschien? Dat is echt wel er gebeurd, toch?
Ik zou zo'n HRV-tool zeker niet gebruiken bij jong wielertalent die hun lichaam nog niet goed kennen. En dus, ja, ik denk toch dat je lichaam toch al een jaar of 3, 4 moet kennen. Vooraf, om dan pas de HRV-gebruik mee te nemen in uw beslissingsboom.
Is het misschien een tool om jezelf te leren kennen? Namelijk, doe dat aan, train een jaar, bij wijze van spreken, en ga daar niet op af. Maar kijk dan eens terug van, ik zat daar in mijn periode van heel zwaar trainen, ik zag mijn HRV mooi dalen, daarna rustig, ik zag hem terug stijgen. Ik heb daar die voeding aangepast en ik zie dat dan zorgt dat ik beter herstel. En dat je eigenlijk is misschien meer een, of zou je het ook kunnen gebruiken als een tool om je lichaam te leren kennen van, hoe reageer ik op een week van 20 uur trainen?
Ja, zeker.
Hoe reageer ik op een week van herstel?
Of je kijkt naar de beste wedstrijden van het ganse seizoen. En je kijkt, wat waren die 3 dagen vooraf? Wat was mijn HRV? Doen we dat eigenlijk ook op vlak van training. Chronische training load, acute training load, training stress balance. Dat zijn ook maar algoritmes. Maar ja, die kunnen wel iets zeggen over hoe dat je moet taperen, hè, naar een bepaalde piek-event. Eigenlijk kunnen we dat zelf doen met de HRV.
Wat gebruik jij het als... Is iets wat jij elke ochtend checkt, de HRV van Caleb? Hoe is het met hem?
Nee, niet elke ochtend. Nee. De wedstrijdperiodes vind ik dat bijvoorbeeld... zou ik dat gewoon afzetten. Hè? Dan, iedereen geraakt vermoeid een ronde. Dus of dat je dan... lager. De rest heeft ook lager. Hè? Dus ik kan er niet veel van mee kunnen doen. Maar ik vind dat wel belangrijk. In een tapering, dan zou ik dat wel echt wel nog kijken.
Dan moet hij stijgen, of niet?
Ja, het is een week voor Sanremo bijvoorbeeld. Ja. De donderdag. Wat gaan we nog doen? Ja, gaan we nog 3 keer omhoog knallen met een lage HRV? Of toch maar 2 keer? Hè? Dus dat bepaalt wel een beetje de nuance in uw training.
Ja.
Dat zou ik er wel naar kijken. Maar in een zware trainingsperiode... Die gaat moet zakken. Hè? Dus ik heb liever dat hem zakt, dat hem hoog blijft, want dan nog niet hard genoeg getraind.
Alright. Ik ben uitgevraagd.
Ik ook.
Wim, heel veel dank om langs te komen.
Dank voor de uitnodiging.
Heel veel succes met heb je nog atleten buiten Caleb trouwens? Want we hebben altijd over Caleb bezig geweest. Dan wens ik jou heel veel succes met Caleb en heel veel overwinningen. We hebben
absoluut.
Nu Extra motivatie om voor Caleb te juichen. En veel succes met Energy Lab, met alle nieuwe labels en B2B en B2C klanten. Hopelijk, ja...
Ga je nu beginnen rappen, denk je? Of?
een beetje drum and bass. Hopelijk breng je... Want het is op zich wel mooi dat jullie proberen om de mensen gezonder te maken. Allee, meer beweging, meer...
Dat is
meer...
een missie, hè.
Ja, voilà. Ja. Dus ik wens je daar heel veel succes mee. Dus heel veel dank. Dries, jij bedankt om langs te komen. En aan de luisteraar, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.